Gemeente, ik deel u het volgende mee. Dinsdagavond aanstaande hoopt de kerkenraad te vergaderen. Maandagavond zal er DV huisbezoek gedaan worden bij mevrouw van Kleef van Dis en bij Henrion van Poorten. En woensdagavond bij mevrouw J.L. de Boer en bij T. Post aan de Wilgelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Wij lezen het woord des Heren uit Paulus' brief aan Efeze, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14, en na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 111, het is trouw al wat hij ooit beval. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs ter heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan eigenlijk in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we met elkaar geruime tijd hebben stilgestaan bij de Heilige Geest en wat onze catechismus over hem beleid op grond van het woord van God. In zondag 20 komen we vanavond aan de 21ste zondag. En het eerste gedeelte van zondag 21 spreekt over de kerk. Vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst Gods zegen vragen. Heren, wij mogen ook vanavond nog eerst weer voor uw heilig aangezicht ons stellen met de bede dat gij ons uw zegen zou willen geven over ons samen zijn en over alles wat wij hier vanavond begeren te doen. En in al die activiteiten die ons wachten vanavond neemt toch de prediking van het evangelie een voorname plaats in. Gij hebt een woord voor ons en dat woord moet worden doorgegeven. En vandaar dat de prediking van het evangelie in uw eigen woord ook zoveel accent krijgt. Gij zendt van de zeer blijde en goede boodschap, namelijk dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, goedertierenlijk boodschappers. Waar gij dat maar wilt en wanneer het u belieft. En het belieft en behaagt u, Heere, om vanavond ook aan ons weer zo'n boodschap door te geven. En dat bewijst het dat u ook nog weer aan ons wilt arbeiden. U laat ons niet onkundig. U laat ons niet in onze onwetendheid. En u laat ons niet als onwetenden en onkundigen verloren gaan. Maar gij spreekt ons nog van uzelf en van wat gij gedaan hebt. Wat ge van eeuwigheid af al gedaan hebt en wat ge ook in de tijd hebt verricht. Ja, wat gij de drie enige God gedaan hebt en nog doen zult. Om zondaren het eeuwige leven te schenken. Om hen te verlossen van hun schuld en van hun nood en hun ellende en hun gevangenschap, en om ze te maken tot kinderen van de Allerhoogste, om ze te maken tot erfgenamen van het eeuwige leven. En Heere, van die dingen wilt u ons ook vanavond weer spreken. O, laat datgene wat onze aandacht vraagt ook werkelijk onze aandacht krijgen. En niet alleen maar voor een ogenblik hier in de kerk, terwijl we het daarna weer kwijtraken en vergeten en afleggen. Maar laat wat wij van uwentwege hier vanavond mogen meekrijgen ook bij ons blijven. En laat het in de zin en in de overlegging van ons hart achterblijven. En laat het in ons leven ook in deze week zijn werk nog mogen doen. We zijn vaak van die gelegenheidskerkgangers. En dan, ja, dan luisteren we nog wel, Heren, in de kerk. Maar in de dagen der week hebben we andere dingen en bezigheden. En dan staan die andere dingen voorop en bovenaan. En dan komt het woord van u achteraan. En er is vaak geen of weinig aandacht voor. En zo gaat de tijd voorbij en zo rijgen zich de weken aan één en de weken voor de jaren en ons leven is straks voorbij. Terwijl de meeste tijd van ons leven is heen gegaan met vergankelijke en tijdelijke dingen. En wat zullen we dan aan het eind van ons leven betreuren, dat we de dagen niet hebben uitgekocht. O Heere, bewaar er ons voor dat wij alleen maar zondags een ogenblik aandacht geven aan onze ziel en aan wat gij daaromtrent zegt. Maar geef dat uw woord van de zondag ook de dagen van de week mag beheersen en bepalen. En dat we er inderdaad ook in de week mee werkzaam mogen zijn. En dat zo uw woord ons hele leven in beslag mag nemen. En dat al ons denken en doen daardoor mag worden bepaald en geleid. En dat we het in heel ons leven ook mogen betrachten, Heere, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. O, laat door uw Heilige Geest uw woord dan ingang vinden in ons hart. En laat het zich in kracht Gods tot zaligheid bewijzen. Als we vanavond een begin gaan maken met de overdenking van wat uw Heilige Woord zegt over de kerk, De kerk die gij, Heere Jezus Christus, bezig zijt te vergaderen uit alle geslachten en volkeren van deze aarde. De kerk die door u ook wordt beschermd en onderhouden. De kerk waarvan, als het goed is, we toch ook een levend lid moeten zijn. De kerk waarvan, als het goed is, wij door geboorte, door de nieuwe geboorte, ingeleid, ingelijfd moeten zijn. In Sion geboren. En Heren, u ligt daar belofte. In uw eigen woord, dat u ze uit al de volkeren zult binnenbrengen. En dat het van Tyriërs en van Filistijnen en van Moren en van volkeren van allerlei soort en huidskleur en achtergrond en instelling. En dat het van mensen van allerlei ras gezegd wordt, deze en die is al daar geboren. O God, wij bidden van u dat die belofte ook onder ons vervuld en verwerkelijkt mag worden. En dat er ook uit ons midden velen mogen worden geboren in Sion. Om dan zo ook door de Allerhoogste zelf bevestigd te worden. En geteld te mogen worden bij Sions kinderen. Heren, dat genade, wonder, moet ons toch alle te beurt vallen. En als wij dat niet kennen, als wij niet door de genade van de Heilige Geest burgers van Sion zijn, van die stad van de levende God, van die vergadering van ware gelovigen, als we er buiten staan, Heren, wat moet er dan van ons worden? O, wij bidden van u, als wij dan nog vreemdelingen van uw genade zijn en niet meer hebben dan het lidmaatschap van een kerk hier op aarde, niet meer hebben dan de doop, niet meer dan een belijdenis en geen ware genade in ons hart en geen deel aan de Heilige Geest en geen ervaring van de kracht van uw woord. Als wij die zozeer belangrijke dingen in ons leven niet kennen, wij bidden van u, Heere, dat gij het dan door uw onwederstandelijke kracht anders wilt maken. En als wij door uw genadewerk mogen behoren bij dat volk dat u vreest, bij dat huisgezin Gods, bij die schapen uwer weide, Heere, leer ons dan in de levende gemeenschap met de Heere Jezus te leven. Leer ons dan ook in waarachtige en ootmoedige dankbaarheid u de eer geven voor dat onverdiende genadewerk. En geef dat zo, uw volk dat gij u geformeerd hebt, ook waarlijk hier op aarde reeds, en straks in volkomenheid uw lof mag verkondigen. Heere, wij bidden u dat gij uw woord zegenen wilt in het midden der gemeente, ook als het over bijzonder vanavond dingen spreekt die niet zo eenvoudig zijn om te verstaan, geef dat we er toch erg aandacht voor mogen hebben en dan ook inderdaad alle aandacht aan mogen geven en dat wij mogen leren vragen naar de zin en mening van uw woord om die te verstaan, om daar heilige door uw geest gegeven kennis van te ontvangen. Bekeer ons toch van die geestelijke luiheid, Heren, die ons zo menigmaal heeft aangetast, waardoor wij zo traag zijn om het te verstaan en waardoor wij ook zo weinig moeite doen om te begrijpen en waardoor het ons vaak al zo gauw boven ons verstand uitgaat. Bekeer ons ook van die geestelijke traagheid, Heren, en geef dat wij ook in dat opzicht een ijver mogen hebben om te doorzoeken, ijverig en bestendig, de dingen die ons van Gods wegen zijn bekendgemaakt. En laat uw geest ons daarbij tot een leidsman mogen strekken. Laat uw geest ons verstand verlichten. Ja, laat uw geest ons de ware heilbegeerte schenken. Want waar die heilbegeerte is en waar die begeerte gewerkt is om u de Heere te mogen ontmoeten en u de Heere te horen, daar zal ook de begeerte zijn om in uw woord en in uw wet vastgemaakt te zijn, om te weten, om te kennen de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van die heilgeheimen die gij in de Heere Jezus Christus hebt bekendgemaakt. Laat zo uw geest ons leiden in al de waarheid naar uw eigen toezegging, Heere. We dragen ook nu weer aan u op hen die hier niet kunnen zijn. En we bevelen ook nu weer aan u aan al het werk in uw koninkrijk. En we smeken u nu ook weer, Heere, om uw zegen op alles wat gedaan wordt om de naam des Heeren uit te dragen. Zegen ook het werk in het midden van deze wereld, Heere, waardoor het evangelie bekend mag worden gemaakt via zending, via de verkondiging van dat woord onder de Joden, via evangelisatiearbeid, opdat zij die in het heidendom leven of in de wetsreligie hun kracht zoeken, of die helemaal van uw wegen zijn afgeweken en van uw dienst zijn vervreemd, toch niet alleen mogen horen de naam van de Heere Jezus, maar ook door uw geest begiftigd met het ware geloof in hem hun heil, hun zaligheid mogen gaan zoeken. Zegen gij degene die geroepen worden om leiding te geven aan het leven der volkeren, de regeringen der natieën en de overheden, Heere, die gij met die verantwoordelijkheid bedeeld hebt. Laten ze die verantwoordelijkheid mogen zien en regeer ook ons volk, of laat ons volk ook geregeerd worden naar uitwijzen van uw heilig woord. Heere, wij smeken u om wijsheid voor alle die voor belangrijke en moeilijke beslissingen staan. Beslissingen waar niet alleen voor henzelf, maar ook voor de volkeren waarover ze gesteld zijn, soms veel van afhangt. Wees ook met ons koninklijk huis, onze koningin en haar man en kinderen en alle die tot het huis van Oranje behoren. Zegen hen, Heere, die in dienst van ons vaderland zijn en die onder de wapenen zijn. Geef dat ook zij van u de genade mogen ontvangen om vaak op eenzame plaatsen en vaak onder veel verleiding toch standvastig mogen zijn. Geef genade, Heere, en kracht aan hen die in de verzorgende beroepen bezig zijn en die ook in dat opzicht soms moeilijke dingen moeten meemaken en verdragen. Geef gij hen die in het onderwijs werkzaam zijn wijsheid en liefde om ook uw evangelie door te geven waar dat mogelijk is, Heere. Ach, wees met een ieder op welke plaats gij hem of haar ook gesteld hebt en welke verantwoordelijkheid gij ook meegegeven hebt. En wilt gij zo ook in het midden van ons die genade tot openbaring brengen, Heere, dat in onze wandel en in onze levensopenbaring iets tot uitdrukking mag komen van het feit dat wij uw naam belijden en dat we naar uw naam genoemd zijn, opdat uw naam om ons entwil niet gelasterd worden, maar veeleer geëerd en geprezen. Vergeef ons onze zonden, scheld ons al onze misdaden kwijt en gedenk ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het eerste en het achtste vers. Psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Vanavond willen wij dus een begin maken met de overdenking van wat de Heere ons in zijn woord openbaart omtrent de heilige algemene christelijke kerk. Dat is niet de zichtbare kerk, blijkt uit dit antwoord, uit verschillende elementen in dit antwoord, dat het hier om de zogenaamde onzichtbare kerk gaat. Bijvoorbeeld uit de uitdrukking die hier gebruikt wordt, dat de leden van deze kerk degenen zijn die van eeuwigheid tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. En vervolgens uit de uitdrukking dat deze leden van de kerk ook verbonden zijn in de eenigheid van het ware geloof. Ze zijn dus inderdaad ware gelovigen. En uit het slot van dit artikel, om niet meer te noemen, uit de uitdrukking dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Het gaat hier dus over de kerk naar haar onzichtbare zijde. De kerk die in de Bijbel onder heel wat beelden voorkomt. Bijvoorbeeld het beeld van het huis, van het gebouw, van de tempel van God. Of het beeld van het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Of het beeld van het volk waarvan Christus de koning is. En in ieder geval de kerk die bestaat uit ware gelovigen, zoals we die ook tegenkomen in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarvan die kerk gezegd wordt dat het een vergadering van ware christgelovigen is, die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, die gewassen zijn door zijn bloed en geheiligd en verzegeld zijn door de Heilige Geest. Van de zichtbare kerk kun je dat natuurlijk niet zeggen. Van de kerk zoals die zich in deze bedeling aan ons voordoet, want we weten maar al te goed dat zij niet allemaal ware christgelovigen. Dat zij niet allemaal mensen die door de band van het ware geloof verbonden zijn. De schrift laat ons ten aanzien van die zichtbare verschijningsvorm van de kerk weten dat daar ook kaf onder het koren is. Daar zijn geveinsden onder en ongelovigen, daar zijn wijze zowel als dwaze maagden bij. Daar is onkruid te midden van de tarwe. Maar in zondag 21 in vraag en antwoord 54 gaat het dus over die onzichtbare kerk, die ware gelovigen. Daar wordt heel wat van gezegd. Het hoofdaccent valt op het werkwoord vergaderen. Christus, de koning, vergadert die kerk. Daar wordt dan aan toegevoegd dat hij die kerk ook beschermt en onderhoudt. Maar voordat wij aan die werkwoorden toekomen, willen we vanavond eerst nog een ander element dat misschien wat verscholen in antwoord 54 verborgen zit, maar dat daar toch aan de orde komt. Dat andere element willen we eerst naar voren halen. En dat brengt ons als vanzelf bij de grondslag, bij de oorsprong, bij het geheim van deze kerk. Wie zijn dat die door de Heere vergaderd worden? Wie zijn dat die door de Heere beschermd en onderhouden worden? Wie zijn dat die door het ware geloof verbonden zijn? Dat zijn degenen, en dan kom ik bij die uitdrukking die vanavond onze aandacht bijzonder vraagt, dat zijn diegenen die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. We hebben met elkaar in de prediking van het woord al wel eens eerder over de verkiezing gesproken. Aan de hand van wat Gods woord daarvan zegt in een preek over een vrije stof bijvoorbeeld, als dat zo ter sprake kwam. Ik heb met u op de Bijbelkring ook wel eens over de verkiezing gehandeld, in verschillende lezingen zelfs. Maar vanavond komt het dan heel uitdrukkelijk ook in de prediking van het woord aan de orde, en dit is het eigenlijke thema van de boodschap van Gods woord vanavond. De verkiezing. Ik stem u toe, dat is niet het makkelijkste onderwerp om over te preken. Dat kan allerlei vragen oproepen, zelfs als wij eigenlijk dogmatisch gesproken wel weten hoe dat in elkaar zit en hoe de schrift erover spreekt, dan nog kan een onderwerp als de verkiezing ons nog wel eens met allerlei vragen confronteren en soms benauwende vragen. Aan de andere kant, het feit dat wij bij dit onderwerp op allerlei vragen stuiten, mag nooit een argument worden om het in de prediking van het woord nu maar te verzwijgen. Onze vaderen hebben uiteraard ook over de verkiezing gesproken. U weet, in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels komt dat uitdrukkelijk aan de orde. En daar blijkt ook wel dat ze begrip hebben gehad, en vanuit de praktijk wel begrip moesten hebben voor die vragen die er bij een onderwerp als dit reizen. Maar ze hebben toch ook uitdrukkelijk geformuleerd dat deze leer in de prediking ook aan de orde moet komen. Mag ik u lezen wat er door de synode van Dordt in paragraaf 14 van het eerste hoofdstuk van de leerregels gezegd wordt? Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, met andere woorden, de Heere heeft deze leer zelf laten verkondigen en hij heeft deze leer zelf ook in de Schriften laten opschrijven, alzo moet zij ook ten huidigen dagen, te zijner tijd en plaats in de kerk Gods, de welke bijzonderlijk zij is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, tot eer van Gods heilige naam, en tot een levendige troost van zijn volk. Met andere woorden, deze leer der verkiezing moet gepredikt worden. Wel met voorzichtigheid, wel met heiligheid, wel in diepe afhankelijkheid en eerbiedigheid en zonder nieuwsgierigheid, zonder ons door allerlei nieuwsgierige vragen te laten leiden, maar het moet gepredikt worden tot eer van de heilige naam van God. En dat is dus kennelijk mogelijk, tot een levendige troost van zijn volk. En gemeente, waar dit niet gedaan wordt, waar vanwege allerlei dingen, ik weet niet wat, deze leer der verkiezing toch zo eigenlijk verzwegen wordt in de prediking, en daar wordt aan de gemeente toch een wezenlijk element uit het woord van God onthouden. En als dat wezenlijke element uit het woord van God aan de gemeente onthouden wordt, stelselmatig, dan is de prediking niet een zuivere prediking meer. En we zien gebeuren dat het nogal eens zo gaat dat dit element uit het woord van God eerst inderdaad een tijd lang achtergehouden wordt. En dan wordt er niet over gesproken, dan wordt het niet genoemd, of heel vluchtig en zijdelings. En dat wordt dan daarom gedaan, omdat men eigenlijk toch wat met de leer der verkiezing in de knoop zit. Maar goed, het resultaat is dat de gemeente er niet meer van op de hoogte wordt gebracht. En als dat dan maar lang genoeg geduurd heeft, dan is de tijd rijp om deze leer eerst bedektelijk en dan wat openlijker te gaan bestrijden. En zover zijn wij in vele hoeken en gaten van ons christelijk Nederland vandaag dan gekomen. Dat eerst deze leer van de gemeente is weggehouden en dat nu, hier en daar en op vele andere punten, er allerlei kritische en negatieve vragen bijgesteld worden. Overigens is het natuurlijk geen wonder dat de leer van de verkiezing bestrijders heeft. En dat is ook vandaag niet voor het eerst aan de hand. Misschien is er in de schrift wel geen leerstuk dat zoveel vijandschap uit het menselijk hart heeft opgeroepen als deze leer. Maar de vraag is echter niet, wat denkt het menselijk hart ervan? De vraag is niet, wat is onze mening en onze interpretatie ervan? De vraag is, wat zegt God ervan? En voor wat God ervan zegt, moeten wij buigen. Onze aandacht, onze overleggingen, onze gedachten, het moet alles gevangen gelegd worden onder de heerschappij van het woord van God. En wat God ervan zegt, ook als het ons niet aanstaat, dat heeft toch gezag. Wat God ervan zegt, ook als dat in ons misschien allerlei verzet oproept, dat is toch de waarheid. En als het dan verzet in ons hart oproept, dan zullen we onszelf moeten gaan corrigeren. En onszelf onder kritiek moeten gaan stellen. Want Gods woord is het einde van alle tegenspraak. Maar hoe spreekt de Heere er dan over? Uiteraard in één preek kan er niet alles van gezegd worden. Ik ga vanavond niet in op het feit dat de Bijbel voor deze verkiezing allerlei woorden gebruikt. Zoals verordinering, voorverordinering, of verkiezing, of voorkennis. Ik laat al die andere woorden liggen en ik neem alleen vanavond het woord verkiezing. Daar zit het element van kiezen in. En hoe stellen we ons dat dan voor, dat God gekozen heeft? Dan moet u zich de mensheid voorstellen zoals ze is in haar gevallen toestand. De mensheid verloren in zonde en schuld. De mensheid zoals ze van God is afgeweken. De mensheid die in haar geheel niet naar God vraagt en niet naar God omziet. En uit die gevallen mensheid, ik kies dus heel duidelijk en heel bewust voor degenen die wat op de hoogte zijn voor het infralapsarische standpunt. Uit die gevallen mensheid kiest de Heere een bepaald aantal die hij tot de zaligheid en tot het eeuwige leven bestemt. En de rest van die mensheid, die ook in diezelfde ellende en in diezelfde vijandschap en in datzelfde verzet tegen God leeft, de rest van die mensen, die laat de Heere liggen in hun ellende en in hun val. Daar waar ze zichzelf gebracht hebben, laat God hen liggen. Dat wat ze zelf op hun hals gehaald hebben, door hun zonde en door hun voortgaan in de zonde, daar laat de Heere hen aan over. Daar geeft hij hen aan prijs. Die anderen, die ongetwijfeld ook zichzelf in de ellende gestort hebben, en die zichzelf ook van God hebben afgekeerd, en die zichzelf ook kinderen des toorns gemaakt hebben, die anderen kiest God echter uit, op grond waarvan? Op grond van zijn eeuwig welbehagen. En hij besluit hen te redden. Hij besluit hen aan zijn zoon te geven. En er wordt afgesproken tussen de vader en de zoon, dat de zoon hen zal bewaren in vaders naam. En dat de zoon hen zal gaan loskopen uit de macht van de boze, en dat hij zijn bloed, zijn leven voor hen zal geven, en dat hij hen door zijn geest zal gaan vernieuwen en herscheppen, en dat ze zo van kinderen des toorns zullen worden kinderen Gods en erfgenamen van het eeuwige leven. U ziet dus dat verkiezing een discriminerend werk is. Jazeker, God discrimineert. Vandaag mag ik dat woord niet meer gebruiken, want het woord op zichzelf is al besmet. Maar op zichzelf is discrimineren niet verkeerd. Onderscheid maken, dat doen we allemaal. Als het maar niet met verkeerde, met zondige bedoelingen gebeurt. Maar de Heere maakt onderscheid tussen de een en de ander. Dat er verkiezing is, dat bewijst de praktijk. Daar hoeven we alleen bijvoorbeeld maar de geschiedenissen van de schrift na te gaan. Dat er een verkiezing is, dat bewijst het feit dat Kain en Abel zo anders zijn. Op wezenlijke en beslissende punten. En Isaac en Ismaël ook. En Jacob en Esau ook. Dat er een verkiezing is, dat blijkt uit het feit dat Noach en de zijnen mogen ontkomen in de ark. Noach vond genade in de ogen des Heren. En de anderen komen om in de zondvloed. Dat er een verkiezing is, dat blijkt uit het feit dat de Heere Abraham wegroept uit Ur der Galdeeën. En hem in het land Kanaan brengt. En hem tot een groot volk gaat maken. En hem de belofte van de Messias zal geven. En de rest blijft achter in Ur en in het heidendom. Waarom doet de Heere dat? Welke redenen heeft de Heere om zo te handelen? En ik ben mij onder het preken al bewust dat er nu, voor diegenen die meeluisteren en die geïnteresseerd meeluisteren, al een aantal vragen aan het opkomen zijn. Ik ga daar straks wel wat op in, beleven en welzijn. Maar waarom doet de Heere dit? Waarom verkiest hij? Waarom maakt hij onderscheid? Waarom is er dat grote verschil tussen Jacob en Esau? Had de Heere ze niet allebei het geloof kunnen geven? Had de Heere ze niet allebei tot de zaligheid kunnen leiden? Had de Heere niet zowel Abel als Kain kunnen accepteren en hun offer kunnen aanvaarden? Had hij niet in beider hart de vrezen van zijn naam kunnen leggen? Is er dan in Abel een grond waarom Abel aangenomen wordt en Kain niet? Was Jacob beter dan Esau? Ach, als het om de vraag gaat of er kwaliteiten in de een of in de ander zijn, dan moet de schrift, zegt de schrift ons, en dan kunnen we de schrift naspreken, dat is niet het geval. Vroeg Jacob uit zichzelf naar God. Vroeg Abel uit zichzelf naar God. Was er in Noach iets overgebleven van het beeld Gods, van waarachtige kennis van God en liefde tot God en begeerte naar heiligheid? En was het vanwege die overgebleven deugden en vanwege die kwaliteiten in die mensen misschien dat God op hen in gunst neerzag? Vond Noach genade in de ogen van de Heere, omdat Noach iets beter was? Of iets minder zondig en verdorven en slecht als een tijdgenote? Als we vragen wat de Heere daar zelf van zegt in zijn woord, dan komen we al gauw tot deze overtuiging dat er niemand is die rechtvaardig is. Dat er niemand naar God vroeg. Adam en Eva hadden twee zonen. Maar ze waren allebei in zonde ontvangen en geboren. En ze waren allebei kinderen des toorns. En ze hadden allebei God op het hoogst misdaan. Isaac en Rebekka hadden twee zonen, Jacob en Esau. Maar ze waren allebei van God en van zijn wegen afgeweken. Jacob vroeg ook niet naar God. Jacob had ook geen lust in de wegen des Heren. Er was van nature in het hart van allebei die jongens vijandschap tegen God. En ze lagen allebei onder de toorn van de hemelse rechter. Nee, er was geen enkele reden waarom de een wel en de ander niet gekozen zou worden. Als je naar een reden zoekt in hen. Petrus was niks beter dan Judas. En Kain was niet slechter dan Abel. Maar waarom dan toch dat onderscheid? Omdat de Heere vanuit de eeuwigheid, voordat ze geboren waren, voorzag dat de een zijn woord zou aannemen en de ander zijn woord zou verwerpen. De Heere was van plan tot allebei zijn woord te doen komen. En de Heere zou zowel aan Jacob als aan Esau zijn genade boodschappen. En toen de Heere dat van tevoren allemaal uitstippelde, toen heeft hij voorzien dat als die boodschap van zijn genade tot die twee zonen van Jacob, van Isaac en Rebecca zou komen, Jacob zou zeggen, ja, dat geloof ik, dat woord neem ik aan. En terwijl de Heere ook voorzag dat Esau zou zeggen, daar geloof ik niks van. Nou, om die reden dat Jacob zou gaan geloven, heeft God Jacob verkoren. En om die reden dat Esau niet zou gaan geloven, heeft God Esau verworpen. Zo zegt het Arminianisme. Of het remonstrantisme. Is dat dan waar? Dat is niet waar. En dat wordt, en dat ga ik vanavond niet uitvoerig bespreken, maar dat wordt grondig weerlegd, en leest u dat dan nog maar eens na, in met name de 9e paragraaf van dat eerste hoofdstuk van de leerregels van Dort. Nee, niet op grond van vooruitgezien geloof. Of vooruitgeziene heiligheid. God heeft geen enkele grond in de mens in aanmerking genomen. De mens is niet uitverkoren op grond van zijn geloof, maar tot het geloof. God heeft niet verkoren om iets in de mens. Want wat zou er nou in de mens zijn? Is dat waar? Zou Jacob gaan geloven? Jawel, hij zou gaan geloven, maar niet uit eigen beweging, niet uit eigen vrije keus, alsof er in Jacob dan ook nog een restantje overgebleven was dat goed wilde. Zou Abel gaan geloven? Jawel, maar niet omdat hij zelf tot het besluit zou komen, na rijberaad of in een gevoelsopwelling of in een emotionele toestand, laat ik het evangelie geloven en de Heere aannemen. Jacob zou zeker gaan geloven, maar dat zou op zich ook alweer uit God zijn, door de Heilige Geest. Wat is er in de mens wat God aangenaam kan zijn? Pas dan is er iets in de mens wat God aangenaam is, als God het er eerst zelf inbrengt, in zijn hart legt en in de beoefening geeft. Pas dan is er bekering als God hem bekeert. Pas dan is er geloof als God geloof werkt door de Heilige Geest. En overigens, we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nee, zet dat nu uit uw gedachten voor, zover dat nog ergens in uw gedachten misschien zou rondzweven. De gedachte dat de Heere op grond van iets in de mens, op grond van enige verdiensten van de mens, de zondaar zou verkiezen. Dan zouden toch de besten van het menselijk ras de meeste kans maken op verkoren zijn. Dan zouden toch de godsdienstigen en de deugdzamen een streepje voor hebben. En dan kon je er zelf toch nog wat aan doen en dan kon je het zelf toch nog verdienen. Zo ligt het niet. Wat is dan de verklaring? De Bijbel geeft er geen verklaring voor. Als u een verklaring wilt hebben, dan blijft u zonder verklaring zitten. De Bijbel geeft wel een aanduiding, maar dat is nog wat anders dan een verklaring. De Bijbel wijst ons naar het welbehagen Gods. Waarom neemt de Heere de een en laat hij de ander liggen? Al zo is geweest het welbehagen voor u, zegt de Heere Jezus zelf. En hij zag dat. Hij zag dat toen ze in Chorazin en in Bethsaida en in Capernaum, waar zoveel van zijn krachten geschied waren, de deuren van hun huizen en de deuren van hun hart voor hem gesloten hielden. Hij zag dat gebeuren, dat er verharding kwam en dat ze zich niet lieten bewegen om hem en zijn woorden te geloven. Maar hij zag ook dat er anderen waren, zijn discipelen, en nog weer anderen buiten de kring van zijn discipelen, aan wie God het ging openbaren. De Heere Jezus zag dat het woord scheiding ging maken, dat er aan de linkerkant vielen en dat er aan de andere kant terecht kwamen. En dat onderscheid, waarbij de ene gesloten hart hield en waarbij de andere een geopend hart kreeg, als een Lydia, dat schrijft hij toe aan het welbehagen Gods. Zo is het van eeuwigheid af uw wil geweest, o Vader. En de Heere Jezus heeft het niet alleen geconstateerd, maar die heeft er God zijn Vader ook nog voor gedankt. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. En waarom dankte de Heere Jezus daarvoor? O, omdat het hem een zaak van vreugde was, dat er ook aan de rechterkant van dat woord terecht kwamen. Dat er ook waren die een geopend hart kregen. Want, en dat zal ik u straks nog zeggen, als er geen verkiezing was geweest, dan was en in Chorazin, en in Bethsaida, en in Capernaum, en in Jeruzalem, en in al de steden van Israël, en in het ganse rond der aarde, er nooit één hart voor de Heere en het evangelie opengegaan. Nooit één hart, nooit één deur. Dan was de hele mensheid in de verdoemenis terechtgekomen, als er geen verkiezing was. En daarom dankt de Heere Jezus, Vader, ik dank u dat gij deze dingen aan de kinderkens geopenbaard hebt, die er net zo min recht op hadden als de wijzen en verstandigen, maar die uw welbehagen het toch wilde geven. En dan zegt u, is dat dan niet moeilijk te aanvaarden, dat God vrijmachtig en soeverein op grond van zijn welbehagen onderscheid maakt waar het niet is. Is dat te aanvaarden? Is dat wel billijk? Ja, die vraag komt op, niet waar. Is dat wel rechtvaardig? Rechtvaardig. Weet u, het zou niet rechtvaardig zijn als alle mensen op een bepaald niveau van onschuld stonden. En als God dan de een zou zalig maken en de ander zou verdoemen, dan zou het onrechtvaardig zijn als de mens op een bepaald niveau van onschuld stond. Maar nu de mens op het niveau van verlorenheid en schuld en boosheid en verdorvenheid staat, en als God hem dan geeft wat hij verdiend heeft, is dat onrechtvaardig? Als een mens krijgt waar hij door zijn zonden om gevraagd heeft, waar hij door zijn zonden om gewerkt heeft, want de bezoldiging der zonde is de dood. Als een mens dat krijgt, dan is dat recht en billijk. En als een ander dat dan niet krijgt, omdat God hem genade bewijst, zou ons oog dan boos zijn, omdat hij goed is? Zouden wij hem verwijten dat hij goed is, dat hij genadig is? Zouden we het als een argument tegen God durven gebruiken, dat hij zijn gunst wil bewijzen aan zijn schepselen? Want dat is het wat hij doet, als hij zondaren tot de zaligheid bestemt. Of willen we nu toch nog tegen God twisten? Willen we nu toch nog tegen de Heere zeggen, maar waarom doet u het zo? En willen we toch nog meeoordelen of het rechtvaardig en billijk is? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zou het schepsel tegen de schepper kunnen zeggen, waarom doet gij dit? Zou de klei tegen de pottenbakker kunnen zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Is God dan niet de God van volkomen soevereiniteit, die recht is in al zijn weg en werk? Ons probleem is dat we dat eerst willen zien en pas daarna willen aanvaarden. Maar Gods weg is dat we dat eerst maar moeten aanvaarden, om het daarna in het geloof te gaan zien. Dat is het probleem. Wij willen eerst zien dat Gods recht, Gods weg recht is en dat Gods werk recht is. En pas als we het zien en als we het met ons kleine, beperkte verstand kunnen toestemmen en zeggen, ja, nou begrijp ik het, dan mag God het doen. Maar God zegt tegen ons, u moet het maar eens beginnen te aanvaarden dat ik God ben. En dat ik geen onrecht doen kan. Dat ik te heilig ben om het kwaad te kunnen aanschouwen, laat staan het te bedrijven. U moet maar eens beginnen te geloven dat er bij mij geen onrecht, geen schijn van onrecht is. Maar u moet het maar eens beginnen te aanvaarden. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En wie dat gaat doen, wie dat inderdaad gewillig leert beleiden, die mag het als vrucht van Gods genade in zijn leven ook gaan zien. Ook gaan zien. En dan moeten wij niet proberen de leer der verkiezing, die zo duidelijk schriftuurlijk is, met allerlei kunstoplossingen eigenlijk toch wat anders te laten zeggen dan wat de Heere ervan gezegd heeft. En laten we niet proberen het aannemelijk te maken voor ons verduisterd verstand. Laten we aanvaarden dat het een bewijs van Gods genade is dat de Heere verkoren heeft zondaren. En liever dan op allerlei argumenten nog verder in te gaan, want uiteindelijk, en dat moeten we ook eerlijk zien, uiteindelijk laat ons verstand zich niet tot zwijgen brengen, door welk redelijk argument ook. Uiteindelijk zullen we pas buigen en zwijgen als God ons door zijn geest overreedt. Liever dan allerlei argumenten te gebruiken, zou ik u vanuit de schrift willen laten zien wat de leer van de verkiezing aan consequenties heeft. Drie dingen wil ik u noemen. De verkiezing is de bron van alle geestelijke zegen. Ik noemde u dat eigenlijk al toen ik zei dat als er geen verkiezing was, dan was er nooit een hart voor de Heere open gegaan ook. En er was er nooit een deur voor het evangelie ontsloten en er was er nooit een mens naar God gaan vragen. De verkiezing is de bron van elke geestelijke zegen. Wat er dan ook aan geestelijke zegeningen ontvangen wordt, het komt allemaal uit deze fontein voort. Verkorenen, de tot het eeuwige leven verkorenen, zij krijgen alles wat ze nodig hebben uit deze bron. Zonder de verkiezing zou zelfs de Heere Jezus ook niet gekomen zijn. Maar omdat God van eeuwigheid zijn volk beminde, dacht hij een weg uit om hen met zich te verzoenen. Omdat God van eeuwigheid zijn volk beminde, heeft hij plannen gemaakt en heeft hij die plannen ook uitgevoerd om dat volk dat schuldig en verdorven is te kunnen behouden. En daarom gaf hij zijn zoon. God heeft van eeuwigheid zijn volk lief gehad en vandaar dat hij Christus voor hun behoud in de wereld zond. En vandaar dat Christus kwam om te lijden en te sterven. Zonder de verkiezing zou niet alleen Christus nooit gekomen zijn, maar zou het evangelie ook nooit gegeven zijn. Want diegenen die van eeuwigheid door God bemind zijn, ze moeten in de tijd toch komen tot de kennis van Gods genade. Ze moeten toch horen van die gedachte des vredes die God over hen gedacht heeft. Ze moeten toch horen van dat offer dat Christus gebracht heeft en van het geloof dat noodzakelijk is in de Zoon van God. Het moet hen toch verkondigd worden. Volgende week hopen we op dat element bijzonder in te gaan. Het moet hen toch geboodschapt worden. Hoe zullen ze geloven zonder die hen predikt? En vandaar dat vrucht van de verkiezing ook is geweest, dat God het evangelie gegeven heeft in deze wereld.
En vrucht van de verkiezing is ook dat de Heilige Geest op de dag van Pinksteren gekomen is. Als er geen verkiezing was, was het ook nooit Pinksteren geworden. Maar nu moet die zondaar die door God bemind is van eeuwigheid niet alleen horen van het heil uit het woord. Maar het heil moet hem ook toegepast worden door de Heilige Geest aan zijn hart. Hij moet er een deelgenoot van worden. En alweer vanwege dat besluit van eeuwigheid komt de Heilige Geest als de toepasser van de genade in deze wereld. En nou vloeit uit diezelfde bron van de verkiezing alles voort. Wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking, tenslotte de verheerlijking. Als er een waar gebed uit de ziel opstijgt om ontferming, als er werkelijk een gebroken hart en een verslagen geest is, als er werkelijk honger en dorst naar de gerechtigheid is, als er een zoeken van de Heere is en een hopen op zijn heil en een betrouwen op zijn woord, het is alles uit die bron van de eeuwige verkiezing afkomstig. En buiten zijn verkiezing om is er geen enkele geestelijke zegen en geen enkele geestelijke werkzaamheid in het leven van Gods kinderen. Dat is de eerste. En de tweede, de verkiezing leert ons ook dat Gods genade echt genade is. Gods genade is echt genade. En daar zit geen druppel werk in. Daar zit geen druppel verdienste aan onze kant in. Het begon in de eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En het eindigt in de eeuwigheid. We waren nog niet eens geboren. De wereld was nog niet eens neergezonken op haar grondvesten. Want voor de grondlegging der wereld heeft God zijn volk al uitverkoren. Elke menselijke beïnvloeding is ondenkbaar. Het is pure genade van God. Er was zelfs niets in de mens om God daartoe te bewegen, om God gedachten te geven aan genade en ontferming. Toch, ondanks de diepe val en de diepe verlorenheid, God had de mens lief. In zijn welbehagen, vrije genade alleen. En als genade nou eens een ander soort genade zou zijn dan vrije genade, welke hoop had de zondaar dan nog? Als het nou dan toch nog eens mee afhankelijk zou zijn van een stukje van zijn eigen inbreng en van een beetje van zijn eigen invloed. Als hij nou toch eens eerst waardigheid zou moeten bezitten. Als hij nou toch eerst eens op zijn minst zijn goede wil zou moeten tonen. Als hij nou eerst toch eens een bepaalde proeftijd moest doormaken voordat God genade zou schenken. Gemeente, dan was er geen hoop. Dan was er absoluut geen hoop. Althans niet voor hopelozen. Maar God wacht niet totdat de mens wat waardigheid heeft of totdat de mens een proeftijd goed heeft doorgemaakt of totdat de mens wat waardigheid en verdiensten bezit. De verkiezing bewijst dat Gods genade 100% genade is. En daarin verheerlijkt de Heere zichzelf. En vanwege die pure genade zullen de verkorenen God ook in eeuwigheid mee verheerlijken en groot maken. En dan in de derde plaats, verkiezing garandeert de zaligheid. Het is de bron van alle geestelijke zegen. Het is de garantie dat genade zuivere genade is. En het is ook de garantie dat de zaligheid vast is. Nu het zonder enige verdienste van de kant van de mens is. Nu is het ook onherroepelijk. Nou is het onherroepelijk. En nu zal geen van Gods beminden ooit nog verloren kunnen gaan. En nu zal geen van Gods verkorenen de greep, de vaste greep van de Heilige Geest kunnen ontlopen. Nee, al zouden ze zich in welke hoek van de wereld ook wegschuilen. En al zouden ze zich in welk, onder welke last en welke berg van zonde verstoppen. Allen die God van eeuwigheid heeft lief gehad, ze zullen komen. En niemand ontgaat de greep van de Heilige Geest. Al zouden ze naar een ander werelddeel reizen. Om het evangelie te ontlopen en de stem van hun geweten te ontgaan. Dan reist God in zijn geest hen na. En dan arresteert hij hen daar. En al zouden ze ik weet niet wat doen. Om zichzelf van de middelen der genade te beroven, dan op een onnavolgbare manier gaat God hen toch te sterk worden. En als hij een mens eenmaal gegrepen heeft, als hij het besluit van zijn verkiezing eenmaal begon uit te werken, dan zal hij de werken zijner handen nooit meer laten varen. Dan zal hij het voltooien. Op de dag van Jezus Christus. O, wat een geweldige troost. Dat er een verkiezing ligt. Dat is de garantie dat de prediking van het woord vrucht zal dragen. Gegarandeerd. God heeft het immers beloofd. Dat er een verkiezing is. Dat is de garantie dat zondaren zullen worden toegebracht. En dat allen, en wij weten niet wie ze zijn. Maar dat alle die van eeuwigheid gekend zijn, zullen komen. Door goddelijk licht geleid, door welke zeeën de geest dan ook heen moet waden om ze te bereiken. En over welke bergen hij ook heen zou moeten klimmen. Maar ze komen eruit, want Gods raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Zo moet je op de leer van de verkiezing zien. Dat is geen hart, beangstigend en benauwend leerstuk dat ons verschrikt en benauwd zoekt te maken. Hier ligt de basis, hier ligt de grondslag voor de zaligheid van arme zondaren. Zonder die verkiezing zou er geen zaligheid zijn, zou er ook geen zekerheid en geen volharding zijn. En toch wordt deze leer misbruikt. En toch zijn er mensen die zeggen, ja, verkiezing, daar geloof ik in. Maar ja, zie je, als ik niet verkoren ben, dan kan ik bidden. En het helpt me niet. En het helpt me niks. Want je moet onder het zegel der verkiezing liggen. En anders dan met al je inspanning. En vanavond is het ons weer gezegd, met al je inspanning kom je er niet. Het hangt maar van dat ene ding af. Of God van eeuwigheid lust in je gehad heeft. En een ander, precies er tegenovergesteld, die zegt, ja, ik geloof in de verkiezing. En ik heb het vanavond weer gehoord, als je verkoren bent, dan is je zaligheid gegarandeerd en zeker. En dan kom je er hoe je ook leeft. Twee vervloekte ketterijen. Hoe verschillend ze ook zijn. Allebei van de duivel geleerd. Misbruik van de leer der verkiezing. De ene een poging om je eigen luiheid te rechtvaardigen. Om in je lijdelijkheid voor te willen leven. Luister maar niet naar de oproep tot bekering, want je kunt jezelf toch niet bekeren. En de ander net zo'n poging van de boze om wat God gegeven heeft en geopenbaard heeft tot een levende getroost van zijn volk te verwringen en te vervormen tot een leerstuk uit de hel. Weigering om te luisteren naar de roep tot een heilige levenswandel. Leert de Bijbel ons de verkiezing om zo onze verantwoordelijkheid op te heffen? Leert de Bijbel ons dat God zondaren verkoren heeft om ons daarin tegelijk te zeggen, oh ja, zie je wel mens, dan heb je ook geen verantwoordelijkheid, dan kun je het ook niet helpen, dan kun je er ook niks aan doen. Waar leest u dat? Waar leest u dat? Of staat er duidelijk in de schrift dat als een mens verloren gaat, de Heere tot hem zal zeggen, gij hebt niet gewild.
Staat er niet duidelijk in de schrift dat de Heere Jezus tegen de Joden zegt: gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het eeuwige leven zoudt hebben? Dat staat er. Dat zegt de Heere. Hij zegt: dat kan ik niet begrijpen, die twee. Het hangt van Gods verkiezend welbehagen af en het hangt van mijn gewilligheid of onwilligheid af. Kan ik niet begrijpen. Wie vroeg u of u dat begrijpen wilde? Wie vroeg u of u dat eerst eens wilde harmoniëren met elkaar? Wie vroeg u of u rechter over deze waarheden wilde zijn? Geloof ze allebei. Geloof ze allebei. Zoals de Heere Jezus ze ook geloofde. Ik heb u gewezen op de Heere Jezus toen de deuren in Chorazin en Bethsaida dicht gingen. Toen heeft de Heere tegen die steden gezegd: wee u. Toen heeft hij gezegd: en als ge nu verloren gaat, is die uw eigen schuld. En toen heeft hij de hele last van hun verantwoordelijkheid op hun stoep gelegd en gezegd: en als ge verloren gaat in uw ongeloof, dan hebt ge mij niets te verwijten, want ik heb geroepen en gij hebt niet gewild. En daarna zegt hij: Vader, ik dank u. En daarna zegt hij: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dan nodigt hij ze allen om te komen. Ruim, welmenend. Nou, wat is er nou waar? De verantwoordelijkheid ligt voor Chorazin. Het is Gods welbehagen. En ze mogen allemaal genodigd worden. Wat is er nu waar? Het is allemaal waar. Begrijp het niet. Neem dan een voorbeeld aan de Heere Jezus die ermee leefde. En die het allemaal beleed. En die zo zag hoe God zijn besluit van eeuwigheid uitwerkt in de tijd. Onder andere ook door de nodiging van het evangelie. Waarover volgende week meer beleven we wel zijn. Hoe de Heer zijn besluit van eeuwigheid verwerkelijkt. Door nu in de tijd tot zondaar. En zonder onderscheid. Ja, zonder onderscheid. Tot zondaren te zeggen, ook al zijn ze aan het eind van de aarde, in letterlijke of in figuurlijke zin, ook al zijn ze aan het eind van een fatsoenlijk leven, ook al zijn ze aan het eind van alles wat nog eerbaar en hoorbaar is in het leven, ook al zijn ze zo ver weg en zo diep gevallen, die tot de einden der aarde zegt: komt, wend u tot mij toe. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. Die leer der verkiezing, die legt geen rem op de verkondiging van het evangelie. En die sluit de deur van het aanbod van genade niet dicht of bijna dicht. Die leer der verkiezing laat het aanbod van genade voluit en volmaakt uitgaan tot een iegelijk en tot allen die onder het evangelie komen. En de leer der verkiezing bindt de prediking van de genade in geen enkel opzicht. Paulus krijgt te horen van de Heere in een visioen: ik heb veel volk in deze stad. En daarom zegt de Heere erbij: daarom spreek. Want hoe komt dat volk er nou uit? Hoe komt het nu tot kennis der waarheid in de weg van de prediking? En aan wie mag Paulus het dan aanbieden? Aan de mensen van wie de Heere hem van tevoren gezegd heeft dat hij onder de uitverkorenen zijn? Nee! Aan die mensen die de kenmerken van de verkiezing al hebben? Nee! Aan een iegelijk, zonder onderscheid. En zo wordt een iegelijk genodigd om te komen tot het heil en tot die zaligheid die in de Heere Jezus Christus is. En dat andere, die andere ketterij van: ik geloof al in de verkiezingen, daar staat mijn zaligheid door vast. En nu, ja, en nu kan het er ook niet meer zo op aankomen hoe ik leef. Heb u nooit begrepen dat de verkiezing is ook tot een heilig leven? De verkiezing is verkiezing tot zaligheid. Nou, zo spreekt onze catechismus erover. Erfgenamen van het eeuwige leven. Verkoren tot het eeuwige leven. Maar de Bijbel zegt ons ook, Efeze 1, dat hij ons uitverkoren heeft in Christus, opdat wij naar de hemel zouden gaan. Nee, opdat we heilig zouden leven.
heilig zouden leven. Of het er dan op aankomt hoe een kind des Heren leeft. En hoe hij zich gedraagt. En als hij zich slordig gedraagt en onheilig leeft, heeft hij het beste bewijs dat hij geen verkorenen is, waar zijn mond ook in roemt. Verkoren opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. En hoe weet je dan of je verkoren bent? Ja. Hoe weet een mens dat hij verkoren is? Mag ik u nog een keer naar de Dordtse leerregels verwijzen? Van deze, paragraaf 12. Hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, als zij, om het anders te zeggen, proberen een blik te slaan in het boek des levens des lams. Niet als zij zo proberen nieuwsgierig in te dringen in de diepten Gods, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn en dan volgende vruchten der verkiezing, het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Als je die onfeilbare vruchten der verkiezing die hier genoemd worden, en de schrift wijdt daar dan nog verder over uit, in jezelf mag waarnemen als de bewijzen dat de Heilige Geest in je leven werkzaam is. Als de bewijzen dat God naar een mens omziet. Als de bewijzen dat de Heer zijn hand op hem gelegd heeft. Als de bewijzen dat de genade Gods in zijn leven gerealiseerd is. Als je die dingen in je leven mag gaan ontdekken met een, ja zo staat hier, geestelijke blijdschap en heilige vermaking, dan is er grond om te geloven dat je zoon van eeuwigheid gekende bent. En als je dat dan allemaal nog niet zo duidelijk ziet, en als dat dan allemaal nog met allerlei vraagtekens en problemen omringd is, en als er dan veel vrees is, en als je dan misschien bij het horen van de leer van de verkiezing en de leer van de verwerping verschrikt wordt, zou ik daar dan misschien bij horen. En als dit allemaal in je leven onrust teweeg brengt, dan zeggen de Dordtse leerregels heel pastoraal dat we dan maar moeten wachten op de tijd van overvloediger genade. Dat we dan maar moeten blijven liggen aan de troon der genade en moeten smeken om meer licht. En moeten smeken om meer van Gods gunst en van het werk van zijn Heilige Geest. Om zo in die weg van het door de Geest geleid worden meer en meer te gaan verstaan van dat eeuwig geheim van Gods onveranderlijk welbehagen. Zo leiden onze vaderen ons tot het rechte verstaan van de leer van Gods genadige verkiezing, die een levendige troost voor zijn volk mag zijn. Amen. We zingen 130, het derde en vierde vers.
het einde van ons samen zijn uw naam ootmoedig danken voor het woord dat ons vanavond bracht terug tot in de eeuwigheid. Toen gij van eeuwigheid zondaren hebt lief gehad en toen gij besloten hebt om ze te redden en toen al dat werk, al dat plan, dat hele plan der verlossing is klaargemaakt, dat in de tijd is uitgewerkt en nog wordt uitgewerkt en u komt het alles uit u. O Heere, alle dingen zijn uit u en alle dingen zijn door u en daarom behoren ze ook allemaal weer te eindigen in u. En daarom past het ons om u vanavond ook de eer te geven voor het woord, voor de genade in dat woord gepredikt, voor de mogelijkheid om zalig te worden door u bekendgemaakt, opdat wij u ja zouden groot maken voor alles wat gij gedaan hebt. Heren, wij bidden van u, laat dat evangelie dat we mochten beluisteren nu ook werkelijk vrucht dragen. En nu lopen we gevaar dat we toch weer gaan redeneren en dat we toch weer met allerlei vragen gaan komen voor onszelf of tegenover elkaar en dat we het er toch wel of niet mee eens zullen gaan worden, maar in de weg van redenering en bespiegeling. Maar Heere, wil ons genade geven om deze leer te aanvaarden als Gods woord, om het van harte te geloven en om deze genadige verkiezing ook te gaan zien. En dan kon het zijn, Heere, ook met het oog op onszelf, als de deur die open gegaan is in de eeuwigheid al, waardoor een verloren en verdoemd kind van Adam toch nog zalig kan worden. O God, geef dat wij in de weg van waarachtig geloof, bearbeid door uw geest, u de Heere mogen toebehoren. En wilt gij door het werk van uw geest werken, die genade, die zegeningen, die dan zullen blijken te zijn de onfeilbare vruchten van de verkiezing. Heere, werk dat door uw geest en zegen uw woord in het leven van een ieder onzer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. 65, het tweede vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.